Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
We hebben het vandaag in het programma over twee grote dingen die diep ingrijpen op belangrijke onderdelen van ons leven. De Digital Markets Act en de Digital Services Act. Deze week gepresenteerd door de Europese Commissie. Apple, Facebook, Twitter en YouTube, dan weer eigendom van Google, maken alles online te vinden en dat is iets moois. Maar hoe zit het met de marktmacht van die techgiganten, de data en de algoritmes en gevaarlijk of illegaal materiaal? Regel supermacht Europa tegen de tech supermachten uit Silicon Valley. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereld. Met in de studio zitten geconcentreerd te luisteren. Dat is goed om nu al te zien. Arendt-Jan Boekenstein en Rob ter Wijk.
Wat had je er eigenlijk over?
Onze gast is Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en kenner van deze materie. Als betrokken bij de parlementaire behandeling ervan. Welkom. Paul, al het moois dat op internet is te vinden en al het lelijks, zoals illegale content en desinformatie, gaan we bespreken. Dat is eigenlijk de digitale dienstenkant, is dat dan. Hè? Maar laten we beginnen bij die digitale markten, want de Googles en de Amazons, dat zijn monsters geworden, vindt iedereen. Maar het aanpakken daarvan is een tweede. Hoe wil de Europese Commissie dat gaan doen?
Wat de Commissie doet, is eigenlijk eisen stellen aan openheid, transparantie. Dat gebeurt met name in de Digital Service Act. Dat is al interessant hoor, want daarmee krijgen we een kijkje onder de motorkap, want dan moeten de algoritmes worden uitgelegd. Dat is natuurlijk een black box, voor ons in ieder geval, en misschien voor die grote bedrijven ook wel. Maar dat is al interessant. En er komen eisen aan gedrag. En die eisen aan gedrag komen eigenlijk bij de grootste platforms, die zo belangrijk zijn dat ze extra verantwoording moeten afleggen. Mm-hmm. Nou, dat is de manier waarop de commissie die grote bedrijven wil aanpakken. Bijvoorbeeld, staat er heel duidelijk in, alle mogelijke vormen van eerlijke concurrentie, die moeten die platformen waarborgen. En dat is bijvoorbeeld belangrijk voor Apple. Dat heeft een platform. Dat mag ze de eigen apps niet bevoordelen. De App Store. En die mag die eigen apps niet bevoordelen tegenover andere apps. En er zijn natuurlijk tal van voorbeelden. Amazon heeft hetzelfde. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop de commissie die grote platform te lijf wil gaan, met eisen aan gedrag. En als ze daar niet aan voldoen, is het dreigement, en ze zijn een paar keer al beboet geweest, 3 keer, dan is er het dreigement van opsplit.
Ja, wauw.
Ja. En zo heeft Margaret Vestager het ook altijd gezegd. Voor haar is dat altijd de laatste optie. En ze heeft altijd gezegd, we gaan eerst kijken naar alle andere mogelijke middelen, en dan pas kijken we naar opsplits. En dat is eigenlijk ook zo in de tekst.
Probeer me een beetje voor te stellen hoe dat dan werkt. Hè? Die algoritmes, die moeten dan bekend worden. Maar als ik dat zou willen inzien, krijg ik dan een hele doos vol met ene en nullen of zo. Van hierop bekijk het maar en hoe ga je dat dan doen?
Dat is een hele goede vraag. Want ik weet ook niet precies hoe dat gaan doen. Ze moeten de kenmerken van die algoritmes kenbaar maken. Dus ze moeten een risicoanalyse hebben. Het risico op discriminatie. Dat is een bekend probleem bij algoritmes. Dat moeten ze kenbaar maken.
Maar ja. Nou ja, en hoe bepaalde dingen worden bevoordeeld? Ja. In de zoekfuncties. Bepaalde producten, bepaalde uitspraken.
Ja. Nee, en dat is ook wel het zwakke punt. Want uiteindelijk moeten de risicoanalyse moeten door de bedrijven zelf worden gedaan.
Ja.
He, dus dat is.
Het businessmodel gaat gewoon vrolijk door.
Maar ja, ik begrijp ook dat.
Dat is nog dat is wel wat de commissie probeert te veranderen. Hè. Dus even de positieve. Bedoel, wat dat betreft is het wel een opwindende week. Hè. Dit is een moment waarop je. Nou ja. De markt voor digitale diensten, gewoon het internet weer naar je eigen hand probeert te zetten. De vraag is nu.
De vorige waren uit 2000.
Ja, de vorige
uit
2000. Ja. Toen was Facebook nog niet opgericht. Twitter even min, Airbnb niet. Ja. Ik denk dat Jeff Bezos nog steeds in de garage zat. Zo ongeveer 1994 begonnen, Amazon. Dus nou ja, het was in ieder geval een jaar waar Amazon, een van de laatste jaren dat Amazon nog dik verlies maakte. Meer dan een miljard verlies.
Maar als je doorgaat met datahamsteren, en dat volgens mij kan het nog steeds, dan heb je een veiligheidsprobleem. Je hebt een privacyprobleem en je hebt een probleem met de kwaliteit van de informatie.
Ja.
En dat pakken we niet aan.
Nee. Dus kijk, er zijn verschillende manieren wat de commissie ook had kunnen doen. En daarom is het wel interessant om deze week ook te zien dat de Amerikanen, die natuurlijk met hetzelfde probleem te maken hebben, de grote bedrijven die alle macht en middelen hebben, die lijken veel meer aan te koersen op het opsplitsen van die bedrijven. Dus wat de Europese Commissie nu ziet als laatste mogelijkheid, wordt in Amerika nadrukkelijk gekeken naar het opsplitsen van Facebook, Instagram en WhatsApp. Wordt er ook gekeken naar de samenwerking van Google en Facebook op de advertentiemarkt. Wordt er gekeken naar het overnamebeleid door Google. He, dus heel direct gericht op die marktmacht van de bedrijven.
Waar Europa probeert dat allemaal een beetje te shapen. En
ja,
te
die probeert dat eigenlijk. Die heeft een indirecte, een soort een aanvliegroute. Ja. Nou ja, dat vind ik dus wel het zwakke. Waarom niet, als je ziet dat marktmacht een probleem is, waarom ga je daar niet meteen, probeer je daar niet meteen op...
Bedoel je dan met meteen? Direct de boel splitsen?
Ja, splitsen. Ik bedoel, als je denkt dat die bedrijven te groot zijn en te veel macht hebben, dan kun je ze, waarom zou je daar niet over nadenken? Waarom is dat pas de laatste optie op
tafel? Ja, maar het leuke is, het zijn geen Europese bedrijven, het zijn Amerikaanse bedrijven. Dus ja, we hebben helemaal geen equivalent van Google of van Apple hier in Europa. Hadden we ze maar, zou ik bijna zeggen. Waar haal je dan bij wijze van spreken het lef vandaan om vanuit Brussel in een of ander kantoorgebouw een bedrijf aan de andere kant van de oceaan te splitsen?
Dit is het probleem met Europa. We zijn een economische grootmacht en een politieke dwerg. Dus Europa is een enorme markt. Enorm interessant. En wij mogen best voorwaarden stellen hoe je op onze markt begeeft.
Ja, maar dan is toch geen politieke dwerg meer.
Nee, want, maar dan dus je moet durven.
Een gigantische machtsfactor als je dit kunt. Ik bedoel, moet je voorstellen dat je dit kan. En er wordt continu gezegd over Europa, we zijn een politieke dwerg en we kunnen eigenlijk niks. We zitten gewoon, bij wijze van spreken, een bedrijf van duizenden kilometer verder weg over een hele grote oceaan, kunnen wij slopen.
Ja.
Wij kunnen gewoon, dus wij Europeanen, Brussel, die zijn dus gewoon in staat om zulke regels op te leggen dat die bedrijven echt in de mal worden geperst.
Maar
dat is toch heel bijzonder wat hier aan de hand is.
Ja, maar wacht even, Rob. Verstaken gaat die route dus niet. Hè? Ze durft het niet. En dat komt omdat het wordt dan op het hoogste niveau getild. En dan wordt het gewoon kwartetten tussen Europa en Amerika. Kijk, als Europa dit zou doen, het ook echt zou gaan opsplitsen, ja, dan wordt het gezien als protectionisme, omdat het allemaal Amerikaanse bedrijven zijn. Hè? En wat ik nou zo interessant vind is, hoe gaat nou deze bedrijvenmacht, die gaat naar het statelijk niveau getild worden? Het wordt dus Biden tegenover de Europese leiders. Die gaan hierover praten. En we zitten al in een wereld waarin we dus de straaljagers laten door de Amerikanen bouwen, omdat ze het beste kunnen. En die hebben daar een behoorlijke winst staan. En nu hebben we dus weer die big tech, waar de Amerikanen ongelooflijk rijk van zijn geworden. En wij hebben onze data mogen leveren als makke schapen.
Ja, nee, dat is ook de vraag die ik mij gesteld heb. Waarom durft Margrethe Vestager, de Europese Commissie, niet direct in te grijpen?
Ja.
Nou, een van de redenen kan zijn dat ze toch liberaal is en dat niet wel de regels wil stellen voor de markt, maar niet direct wil ingrijpen op de markt. Dus de rol van de politiek ziet zij anders. Andere mogelijkheid is zeker dat ze bang is voor een reactie uit Amerika.
Ja, die krijgen ze natuurlijk ook. Er moet ook nog een keer een nieuw handelsakkoord worden gesloten. Trump is dat geweigerd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat men daar toch een beetje terughoudend mee is.
Nee, dat begrijp ik ook.
En je weet wat de reacties zijn, hè?
Nou ja, maar dat is het interessante. Dat in dezelfde week dat de Europese Commissie deze voorstellen, deze regels introduceert, voorstelt, is in Amerika, het liggen de plannen op tafel om bedrijven te splitsen.
Ja.
Dus je kan ook zeggen dat ze de reactie in Amerika fout heeft ingeschat.
Ja, dat is zo.
Kijk je naar Amerika, dan zie je natuurlijk dat zowel de Republikeinen als de Democraten grote twijfels hebben bij die big tech. Ik bedoel, die big tech komt uit Silicon Valley vandaan, is het vooruitstrevende deel, het liberale deel van Amerika. Dus de Republikeinen zijn nooit een natuurlijke bondgenoot geweest. Maar ook de Democraten hebben zo hun bedenkingen.
Tuurlijk.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kwam er een rapport dat ook pleitte voor opsplitsen van de techmologen. En met name van democratische zijde, want de Republikeinen namen dat rapport niet deel. Dus je ziet dat aan beide kanten, die steun.
Klopt, maar het maakt je niet direct een bondgenoot van de Amerikanen.
Nee.
Kan je nog herinneren dat een jaartje geleden Trump riep van tegen ASML, nou, die lithografie van je machine van jou, die moet maar niet worden geëxporteerd naar China. Nou, de wereld was te kort hier in Nederland. Waar bemoeit Amerika zich mee? Dat zullen we toch allemaal zelf al bepalen.
Ja.
Ja, die reactie ga je natuurlijk nu ook krijgen. En we hebben ze al gehad. Ik heb nog even gecheckt. 2010 heeft de commissie een onderzoek gedaan naar ook weer algoritmes, in dit geval van Google, hoe die ook zijn producten van zijn eigen klanten kon bevoordelen. Dat heeft Google gebracht op een boete van 2,3 miljard dollar of euro. Daar wil ik even van, dollar was het. Obama in die tijd, die stond op zijn achterste poten. Die vond dit niks. Daarna hebben we nog een paar van dit soort akkefietjes gehad. Dat heeft tot een grote woede geleid van Trump. Dus ik denk, als wij dit gaan doen als Europa, dan hebben we wel een probleem hoor, met Amerika. En dat is een handelsakkoord verder weg dan ooit. En al die gezellige samenwerking die we willen hebben om China eronder te houden, die kun je dan ook wel vergeten.
Nou ja, dat was ongetwijfeld de angst van Versteyer zijn geweest. En tegelijkertijd zie je de Amerikanen wel die kant uit bewegen. Hè. Dus dat, ja. Daar had Europa ook op kunnen inspelen. En, want wat mij opvalt in transatlantische contacten is dat de zorgen zijn aan beide kanten van de Atlantische Oceaan echt hetzelfde. Die bedrijven zijn zo groot. We hebben allemaal te maken met fake news, samensweringstheorieën, politieke beïnvloeding. We worstelen allemaal met hetzelfde probleem. De vraag is dus wel of de oplossing, of die hetzelfde is. Je zou liever daar overeenstemming over hebben. En die afstemming is
ja,
heel
beperkt.
Ja, want
dit probleem van fake news en allerlei flauwekul die wordt gedebiteerd op het internet, dat los je natuurlijk niet op door de boel te splitsen.
Komen we zo even verder op.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Ze willen namelijk hun eigen podcast onder de aandacht brengen, genaamd Een Wereld te Winnen. Daar zitten jullie duidelijk niet in, zo'n positieve titel.
Dat is wel mooi, ja.
Daarin wel experts en ervaringsdeskundigen over kansenongelijkheid. De gast is Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, Yassine Jailani, docent op het VMBO, en armoede-expert Jurenne Hooy. Ze praten over gelijke kansen voor kinderen en de rol van het bedrijfsleven bij de bestrijding van kansenongelijkheid. Namens de ABN AMRO Foundation schuift Wies Wagener aan. Luister naar Een Wereld te Winnen. Een debat onder leiding van presentator Nicole Terborg. Dus een professionele presentator en zonder Rob en Arend-Jan van harte aan te bevelen.
En zonder atoombommen.
Ja, zonder derde wereldoorlog.
Mijn naam is Hugo Reitsma en vandaag opgezadeld met Rob en Arend-Jan is PvdA-europarlementariër Paul Tang. Paul, we hadden het net al over allemaal splitsingsdingen. Maar het verdienmodel van veel van die bedrijven, zeker Facebook natuurlijk, dat is onze data. Hè? En dan kan je weer gerichte advertenties op ons afvuren en dat levert miljarden op. Pakt de commissie dat ook aan?
Nee, dat is dus. Er zijn verschillende manieren om het aan te pakken. Het opsplitsen was er een van, daar zijn we even mee begonnen. Ja. Maar het andere wat logisch zou zijn geweest, kijk nu naar waar halen de bedrijven hun macht vandaan en hun geld vandaan. Dan ga je naar de bron van de marktmacht. Ja, dat zit voor een belangrijk deel in de data, de persoonlijke data, die weer gebruikt worden door advertenties. Mm-hmm. En Google en Facebook zijn daar enorm groot in geworden. Dus Facebook draait voor 99% op advertenties en voor Google is dat bijna 90%. En samen hebben ze dus de helft van die digitale markt voor advertenties.
Dus
één van de twee advertenties is van Google of Facebook. Daar zijn ze groot in geworden. En waarom zijn ze daar zo groot in geworden? Ze hebben alle persoonlijke data. Ze weten precies waar jij je bril hebt gekocht. Mm-hmm. En welke kleur je houdt. En dat gebruiken ze weer. Dat wordt gecombineerd. En daar zijn deze bedrijven natuurlijk gillend rijk van geworden. Dat mag je wel zeggen. En ja, dat hele model van zoveel mogelijk data verzamelen, inbreuk op onze privacy. Maar ook, het gaat ook ten koste van uitgevers, ga ik zo even uitleggen, maar inbreuk op privacy, steeds als meer verzamelen van data, weer advertenties maken, dat blijft in stand. Dus je houdt eigenlijk de machtsbasis van die bedrijven in stand. Mm-hmm. Ik denk dat je de goede reden is om die machtsbasis onderuit te halen, omdat ze zo machtig zijn, die bedrijven, maar ook omdat er nadelen heeft. Hè. Privacy is een van het andere is, wat ik nooit helemaal begrijp, is dat daar niet harder tegen tekeer wordt gegaan. Eigenlijk, omdat Google en Facebook weten dat je bijvoorbeeld naar de Volkskrant-site gaat of dat je Volkskrant bent, wordt het merk Volkskrant wordt minder waard. Want ik ben zeg maar te herkennen als Volkskrant-lezer, ook als ik bij nu.nl zit of als ik bij Voetbal International zit. Dus als je wil richten op Volkskrant-lezers, hoef je geen advertentie bij de Volkskrant te zetten. Ja, je kan overal neerzetten. En dat is wat de traditionele media enorm hard onderuit haalt. Ja. En het interessante en leuke is dat de Nederlandse ster is ook afgestapt van die gepersonaliseerde advertenties, is overgegaan naar contextuele advertenties. Dat betekent als je schoenen wil hebben, dan krijg je een advertentie voor schoenen daarnaast. En de ster doet het buitengewoon goed. En dat is ook logisch, want je krijgt nog steeds hele relevante reclames. Maar ook omdat de omroep eigenlijk weer het merk volledig benut. Het is eigenlijk alsof je de middleman, Google en Facebook, er weer tussenuit snijdt. En dan denk je van, dat kost al belachelijk veel geld.
Ja, ik weet niet of het nou relevante reclames zijn, hoor. Dat vind ik al.
Je kan iets hebben over tegen reclame. Dat heb ik zelf ook. Maar het is in ieder geval dat de ster is nou tegenwoordig een schoolvoorbeeld hoe het ook anders kan.
Ja. Wat had de commissie wel moeten doen?
Nou, ik vind dus dat, hè, dus ik vind dat opsplitsing had natuurlijk op de kaart gemoeten. Ik vind dit verdienmodel, hè, ja. Dus het Europees parlement heb ik een meerderheid ook gekregen om te zeggen van wij willen vergaande beperkingen op het volgen van gebruikers, users. En dus ook daarmee vergaande beperkingen van die gepersonaliseerde advertenties.
Maar wat zou dat concreet dan betekenen, die splitsing van bijvoorbeeld Facebook?
Nou ja, dat zou betekenen dat Facebook enorme bron aan inkomsten. Enorme bron van inkomsten gaat verliezen. Dat is eigenlijk, je legt eigenlijk die bron voor Facebook droog. En dan ontstaat een hele andere markt voor advertenties. Want er blijven wel advertenties.
Twitter bijvoorbeeld is van Facebook, hè?
Nee, denk ik niet, volgens mij. WhatsApp.
Instagram is van Facebook.
Ja, inderdaad. Wordt die dan eruit gehaald of zo? Word je dan gedwongen om dat te verkopen?
Nee, dat hoeft dan niet. Maar het is in ieder geval zo dat die bedrijven die hebben een sterke positie omdat ze al die gepersonaliseerde data hebben en persoonlijke advertenties enorm zijn. Dus dat haal je feitelijk weg. En ten tweede haal je hun andere bron van macht weg. Dat is geld. Mm-hmm. Want ze kunnen invloed kopen in de Amerikaanse politiek. Ze kunnen concurrenten opkopen. Dus je verandert daarmee wezenlijk de markt. Want dat is eigenlijk wat je wil. Je wil namelijk weer naar een markt waar ook wat concurrentie is. Je wil eigenlijk een concurrent krijgen voor Facebook.
Ja.
En dat is wat ik nodig mis. Ik heb maar één tijdlijn. Ik weet niet hoe je tot stand komt. Ik kan het enige alternatief wat ik kan kiezen is een chronologische tijdlijn. Dat doe ik bij Twitter bijvoorbeeld wel eens. Zeker als ik het laatste nieuws wil weten, dan ga ik
anders
over naar chronologisch.
Anders komen altijd de wappies bovenaan.
Precies die, ja. Maar ik weet niet hoe een tijdlijn tot stand komt. En ik wil eigenlijk wat te kiezen hebben. En waarom kan ik wel mijn krant kiezen? Dus ik kan kiezen uit de Telegraaf, ik kan kiezen uit de Volkskrant of de Trouw. Allemaal verschillende signaturen. Die maken eigenlijk een tijdlijn voor mij, denk ik dan. Mm-hmm. Maar ik kan kiezen. En ik kan ook meerdere kranten lezen als ik dat leuk vind. Dat kan niet bij Facebook, omdat er geen concurrentie is.
En er komt nog een probleem bij. Dit zijn dus de Amerikaanse bedrijven die gaan al die data pakken. Hè. Europa is dat niet gedaan. Dat geld gaat dus daar naartoe. Dat is één. Het tweede is, vroeger was het zo, weet je, met die olie hebben we toen opgesplitst eind 19e eeuw. Dat ging dus via de prijs natuurlijk. Hè. Dit gaat niet via de prijs, want Facebook is gratis. Nee, ze pakken sneaky die data. Dat leidt ertoe dat we in bubbels zitten. Dat leidt ertoe dat we gemanipuleerd worden, ook door politici. Daar wordt nu wel wat aan gedaan. Maar het grote probleem is natuurlijk dat je ziet gewoon geld wegvloeien. En je hebt er dus veiligheidsproblemen, privacyproblemen en ook de kwaliteit van de informatie.
Ja, en het feit is dat die bedrijven hebben eigenlijk belang bij om zoveel mogelijk spannende tijdlijnen te hebben. Dus fake nieuws is ook vaak leuk nieuws, denk ik. Samensprekingstheorieën hebben ook zo hun aantrekkingskracht en charme. In ieder geval voor een deel van de bevolking. Dus wat je doet, is mensen eigenlijk zoveel mogelijk in aandacht vasthouden en eigenlijk daarmee radicaliseren.
Maar betekent dit
dat
nou
is
ook
een verdienmodel.
Betekent dit nou ook dat datastromen verkleind worden?
Ja, dat is nog een van de andere problemen die nog zullen tot een gespannen relatie tussen Europa en Amerika kunnen leiden. Dat heet de privacy shield. Mag je Europese data naar Amerika sturen om dat ze te laten bewerken?
Ja.
Daar zijn niet de maatstaven voor privacy, zijn niet hetzelfde als in Europa. Nee. Dus de Europese heeft al gezegd van niet. En waarom is het ook niet hetzelfde? Omdat je in Amerika heb je spionagewetten. Dus daar mogen de FBI en CIA mogen veel meer weten over een individu. Dus die mogen overal inkomen, wat in Europa niet mag. Dus dat is nog een van die fundamentele conflicten. Maar en dat zou ertoe kunnen leiden, sowieso toe kunnen leiden, dat de data weer in Europa worden opgeslagen. Maar wat je krijgt met al deze ingrepen is dat er veel minder persoonlijke data zal worden uitgewisseld.
Ja, nou, kijk, één punt. De reden waarom ik het vraag is, data, dat zijn de nieuwe grondstoffen van deze wereld. He, met data kan je nieuwe producten maken. Of dat nou Twitter, Facebook is of iets waarmee je, laten we zeggen, de medische wetenschappen dienst kunt bewijzen. China, daar kan dat ongelimiteerd en ongeclausuleerd, omdat er geen wetten zijn op dat gebied. Als het niet naar Amerika toe gaat, gaat het dan straks allemaal naar China toe?
Dat laten we hopen dat we niet zo naïef zijn. Hè? Dus,
een vraag aan jou. Hoe is dat daar geregeld dan in Brussel op dit ogenblik?
Een goede vraag. Tot dit moment is het zo dat het niet zou mogen uitmaken waar je data staat. Dat is eigenlijk het uitgangspunt nog steeds. Hè? Dus dat is de oude idee van de mondiale orde. En de meeste data staat gewoon in Amerika. Want alle cloud-server staan eigenlijk in Amerika. Dus de cloud-server-diensten die zijn op dit moment Amerikaans. Dus Europa probeert ook een Europees alternatief daarvoor op te zetten. Dat is KAIX. En dat is eigenlijk het wapen. Maar de kans dat we daarmee de data naar China gaan exporteren lijkt mij tamelijk klein, omdat die diensten.
Nou, het gebeurt natuurlijk al, hè?
Jawel, maar dan niet meer.
De fabrikant, het gaat gewoon rustig allemaal naar China toe.
Maar de grote databestanden voor cloud servers, dat staat op dit moment, is in de Amerikaanse handen. Maar je zou een Europese alternatief voor neer willen.
Oké, okay, nou in dit programma hebben we natuurlijk China vaak besproken. Maar wat gaat er nou gebeuren als deze ontwikkeling verder gaat? Bedrijven worden gesplitst en in China komen dergelijke bedrijven op. Want we staan nu aan de vooravond van een vierde industriële revolutie, een datarevolutie. Dit is het gevolg, die grote techbedrijven, van de derde industriële revolutie, de industriële revolutie. Het heeft al alle schijn van dat China deze revolutie gaat winnen. Al was het alleen maar omdat ze veel minder beschermende wetgeving hebben voor die data. Hoe groot is de kans dan dat we straks de Googles en de Facebooks in gaan ruilen voor Chinese equivalenten daarvan, die helemaal gericht zijn op het Westen en waar we totaal niks aan kunnen doen en die misschien nog wel groter worden?
Als het Europa lukt om de Amerikaanse techgiganten een kopje kleiner te maken, en ik betwijfel of dat met deze wetgeving kan lukken, ik denk dat het veel scherper zou moeten, dan is diezelfde wetgeving ook geschikt om de Chinese techreuzen als Alibaba en Tencent buiten de deur te houden.
Want
die doen namelijk hetzelfde. Ja. Die houden hun gebruikers in een silo gevangen van allemaal diensten. Het is niet alleen dat je informatie krijgt, je kan er ook voor betalen. Dus alle betaalgegevens zijn daar ook nog eens bekend, wat hier nog niet zo is.
Paul, ga jij en het Europese parlement deze regels nog aanscherpen? Of gaat straks de Silicon Valley lobby dat allemaal weer tegenhouden?
Ja, de Silicon Valley lobby is begonnen. Maar zoals ik zei, ze hebben wel heel veel uit te leggen. Ook, het zijn ook uiteindelijk persoonlijke Amerikaanse bedrijven. Dus ik denk dat zij nog wel een hard gevecht hebben. Ook bij de landen. Je zag laatst ook een samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op dit gebied ontstaan. Een gezamenlijk paper. Nou, dat gebeurt niet zo vaak dat we het directionistische Frankrijk en het liberale Nederland samen kunnen optrekken. Hier kan dat dus wel. Dus ik denk dat zij wel nog een hard gevecht voor de boeg hebben. Maar het is wel zonder meer, daar wordt het nodige geld in. Er lopen vele lobbyisten van Google en Facebook rond.
Ja, komen die ook bij jou aankloppen?
Die kloppen ook bij mij aan, ja.
Maar Google,
ja, en als ze dan bij mij aankloppen, dan denk ik altijd, oh ja, maar dan kloppen ze zeker. Want ik ben natuurlijk niet een logische kandidaat om aan te kloppen. Ik heb net gezegd dat je verdienmodel, dat daar het mes in moet en dat je eigenlijk moet worden opgesplitst. Dus waarom klop je bij mij aan? Maar dan weet je dus zeker dat ze bij heel veel
mensen zijn. Nou, ik heb gezien wat ze daarin stoppen. Dat is miljoenen en miljoenen om die Europese commissie om te krijgen, het parlement. Ik heb begrepen dat er dus ook een document is uitgelekt van Google, hoe ze dat gaan doen.
Fantastisch. Ja.
Heb jij daarmee te maken gekregen toevallig?
Nee, maar deze strategie van Google was gericht op de Europese commissie. Dus met name op Thierry Breton. Want nu is de Europese Commissie aan zet geweest en nu is de beurt aan de Raad van de Landen en het parlement.
Ja, dat ging zelfs zo ver dat ze dus zeg maar academici gaan inhuren en betalen om de juiste argumenten te verzinnen om de hele boel te gaan ontregelen. Ja. Dus dat is een keiharde machtsstrijd die op dit ogenblik gevoerd wordt.
En het opkopen van ex-overheidspersoneel.
Ja.
En het gaat heel ver hoor. Veel assistenten van Kamerleden die gaan ook door naar Google en zo, hè, omdat ze dus contacten hebben.
Ja.
En die lobby bij Brussel doet niet onder voor wat er in Washington gebeurt.
Ik denk dat die groter is inmiddels.
Nou ja, die lobby is in ieder geval stevig aanwezig. Dat heb ik altijd gevonden. En dat is ook wel logisch. Hè. De marktregels worden in Brussel bepaald. Dus ja, daar moet je zijn om te lobbyen. Maar die is altijd wel nadrukkelijk aanwezig.
Ze mogen altijd bij ons adverteren. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Een vraag van Adrie Vingerhoets over desinformatie. Die zegt dat klinkt goed en mooi om dat aan te pakken, maar wie gaat dat bepalen? Ik hoor met enige regelmaat politici aantoonbaar onjuiste stellingen verkondigen. Gaan we die ook aanpakken? En hoe dan wel? En nee, dat verschijnsel blijft echt niet beperkt tot de flanken of de populisten. Wie bepaalt wat desinformatie is?
Dat is een hele goede vraag. Dus wat de Europese Commissie heeft gedaan en wat het Europese Parlement ook voorstander voor is, we maken, het gaat eigenlijk, De verantwoordelijkheden gaan in eerste instantie over illegale inhoud. En dus iets wat duidelijk terroristisch is of crimineel is. Dat mag niet, moet zo snel mogelijk wel worden verwijderd. En alle andere bemoeienis moet worden beperkt. Maar er zit wel een maar bij. En dat komt weer terug, wat zijn de algoritmes?
Mm-hmm.
Het gaat niet alleen om wat je aanbiedt, het gaat er ook om hoe je het verspreidt. En dat is eigenlijk het nieuwe aan de sociale media. Hoe verspreid je dat?
Ja.
Daar is nu een Democracy Action Plan gekomen. Want in tijden van verkiezingen is desinformatie dodelijker. Hè. Denk alleen aan de deepfake video's die kunnen verschijnen. We hebben nog niet echt meegemaakt dat het invloed heeft op verkiezingen. Maar het is zo levensecht. Het is zo goed voorstelbaar dat een keer. Maar die algoritmes moeten duidelijker worden. De techbedrijven moeten laten zien hoe die algoritmes werken en ook hoe ze dit soort informatie verspreiden. Dat is natuurlijk wel hun verantwoordelijkheid geworden.
Maar we doen nou net alsof het over die paar techbedrijven gaat, maar we hebben ook nog een paar honderd miljoen websites. waar hetzelfde op kan gebeuren met allerlei flauwekul. Blijft dat nou allemaal buiten, buiten schot?
Nou, de algoritmes zouden... Ik zit even af te vragen of dat... Kijk, het gaat er vaak om zoekfuncties, toch? Of de ordening
nou, bijvoorbeeld, ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft een website.
Jawel, maar hoe kom je op die website? Ja. Dat is eigenlijk de manier. Vraag.
Ja, dus, maar dus dan kom je op een website.
Ik heb ook een website, er komt nooit iemand. Dus, ja.
Nee, nou ja,
als je mij nou vertelt... Nou ja,
nee. Nee, maar het is wel interessant.
Er staat
in die
echt
zin.
Nieuws op mijn website. Kijk, er staat echt nieuws op.
Ja, oh, ja, nee, dan moeten we echt allemaal naartoe. Nee, maar kijk, het is wel een interessant punt natuurlijk. Van waarom is er bijvoorbeeld geen keurmerk voor websites? Ik vind het heel opmerkelijk. Dat, volgens mij bestaat dat niet. Hè, waarvan je zeker weet dat het echt gevalideerde informatie bevat. Hè, bijvoorbeeld kranten. Bepaalde blogs misschien. Dat lijkt mij wel echt heel erg interessant.
We hebben toch ook geen keurmerk voor kranten? Dat hebben we toch niet gedaan? Dat laten
nee, maar het is ook nooit nodig geweest, omdat we ervan uitgingen dat die kranten op zich geverifieerd nieuws...
De Telegraaf in verkiezingstijd, sorry. Maar dat zeg ik als PvdA. Ja, dat zeg ik als PvdA.
Nee, maar ik meen het serieus. Ik bedoel, hoe moet je nou iemand duidelijk maken dat een website totale onzin is, of dat daar informatie op staat die je op een of andere manier kunt gaan vertrouwen. Dat is toch een heel redelijke veronderstelling. En het was toch een hele redelijke vraag. En mij wordt die vraag heel vaak gesteld, zelfs door mijn eigen studenten. Die zeggen, maar waar moet ik dan naartoe? En dan komen ze met een of andere website, met een of andere type dat er een blog op heeft gezegd. Wat moet ik daar in godsnaam mee? Dan blijft het nog flauwekul rood te zijn. En waarom kunnen we niet eens gaan nadenken met z'n allen of we daar niet een of ander keurmerk voor kunnen ontwikkelen? Maar ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen.
Maar op, dan heb ik een vraag aan jou.
Het is een gratis advies trouwens hoor, bij deze.
Weet je, 1-2 jaar geleden speelde die discussie ook. Hè? En toen dacht ik van, nou, dat wordt gewoon de vrijheid van mening. Dat wordt gewoon gebruikt en dat weten ze af te slaan. Maar nu was het dus zo dat zelfs Trump niet meer alles kon twitteren.
Nee.
En bij Facebook
ja, daar
ook.
Begint het.
En dat is nu toch gelukt.
Ja.
Terwijl ik dus dacht van, hé, maar dat gaat nooit lukken. Maar het is wel gelukt.
Ja, maar daar begint het mee.
Ja, maar dit is het probleem. Maar dat betekent dat Twitter of Facebook bepaalt wat wel of niet. En daar zit het ongemak. En dan kom ik weer terug bij het eerdere punt. Je wil eigenlijk wat diversiteit, pluriformiteit hebben. Niet afhankelijk zijn van die twee grote netwerken, Facebook en Twitter.
Ik ben volstrekt mee eens. Dus je moet ook dat is de reden waarom ik zeg, je moet ook naar die websites kijken.
Ja. Ja.
Jeraas vraagt, we hadden het al een beetje over de Chinezen, hè, maar die zegt, gaat dit soort wetgeving ook helpen om Europese kampioenen te creëren? Hè? De Europese Googles en Facebooks.
Niet onmiddellijk. Hè. Dus waar Thierry Breton, die zelf een achtergrond heeft in de ICT, als CEO ook, waar hij erg op inzet, is dat de Europese industrie gebruik gaat maken van niet-persoonlijke data. Hè. Dat is eigenlijk de Internet of Things. Allemaal nog veel meer data, wat er allemaal... Alles wordt gechipt ongeveer, mijn katten ook. Dat is maar een begin geweest. En al die informatie kan je gebruiken want data zijn geweldige hulpmiddelen om te leren om ons productiever en innovatiever te maken. Dat is waar Breton op inzet. Zijn stelling is, er komen uiteindelijk veel meer niet-persoonlijke data dan persoonlijke data. En daar moet Europa zijn slag slaan. Dus dat betekent wel dat je als Europa goed je data moet delen. Want ja, je moet toegang tot data hebben en zo.
Imme Duits vraagt, gaan jullie het hebben over de FTC... die de overname WhatsApp en Instagram wil terugdraaien? Dus de Federal Trade Commission versus Facebook is dat, hè?
Ja.
En zo niet of we dat alsnog even willen doen.
We zullen even bellen straks. Nee.
Het is al even voorbijgekomen. Ja, en het is ook in Europa niet helemaal onbekend. Je hebt het, en ik vind het namelijk heerlijk om dit woord te zeggen... Bundeskartellamt, echt een mooi woord. Bundeskartellamt heeft gekeken of de data die met gedeeld worden tussen Facebook, WhatsApp en Instagram, of dat eigenlijk wel in de haak is. Want daar heb je nooit toestemming voor gegeven. Dit is een slimme manier om ook die bedrijven weer te splitsen. Maar dat onderzoek loopt zover ik weet nog.
Maarten van Wely vraagt, zou een Europese marketingbelasting de samenleving niet eerlijker maken? Ook het ontduiken van belasting wordt op deze manier moeilijker.
Marketingbelasting?
Nou, dat is niet helemaal een vreemde gedachte, hè? Want Rob en ik hebben een hekel aan reclame, dus dat moet je vooral belasten om te beginnen. Dus dat is een goed uitgangspunt.
Maar het heeft dus ook niet te maken, Paul, met de discussie over techbelasting.
Ja, het heeft te maken. En je hebt bijvoorbeeld dat in Oostenrijk is. Hè, daar heeft men een vorm van die digibelasting genomen.
Ja, Frankrijk wil het nu ook doen.
En die gaat met name op advertenties, op digitale advertenties belasten gewoonweg. En dat kan je goed meten, want je moet wel betalen voor de advertenties. De omzet wordt belast, dus dat is uitstekend.
Maar dat zijn eigenlijk dingen die je toch alleen maar op Europees niveau kunt doen? Is dan die techbelastingen en dit soort belastingen?
Nee, want Frankrijk en Oostenrijk doen het al. En dat levert ook geld op. He, want ja, die advertenties moeten toch gekocht worden door Oostenrijkers en Fransen. Mm. Dus, en die zitten nog steeds. Dus die gebruiker is niet zo mobiel.
Maar Frankrijk zat ook te denken over een algemene techbelasting. Dat je een deel van je winsten die valt in Frankrijk, dat je daar over belasting moet betalen. Ja. Dat lijkt mij dat je dat gewoon moet doen op Europees niveau. Kan je meteen je schulden al betalen.
Precies, als je de echte spelregels wil veranderen. Ja. Dat is natuurlijk één verandering, dat kan wel. Maar als je echte spelregels wil veranderen, dan moet je het liefst internationaal doen.
Zijn we eruit?
Volgens mij wel. Dan was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Tang en tot volgende week.
Dat begin. Dat was verschrikkelijk. Dat begin. Mijn hemel.